Welkom bij de podcast van Politieke Adem.
Welkom, ik ben Marleen Wehner, de host van deze podcast. En vandaag praat ik met Helene Wening. Zij was partijvoorzitter van GroenLinks in 2012. Heeft gestudeerd aan de Universiteit van Twente. Was ooit lid van de JOVD. Heeft een stage gedaan bij Buitenlandse Zaken. Is studentonderzoeker van Klingendaal. Heeft proefschrift gedaan bij de Universiteit van Delft. Is daar gepromoveerd. Was daar ook docent. En is nu werkzaam bij Duurzaam Den Haag. En niet vergeten, ze was ook nog raadslid in Den Haag voor de gemeenteraad voor GroenLinks. Dus het uitstapje van JOVD is zeer bijzonder. Heel belangrijk, en daar wil ik eigenlijk mee beginnen, is in 2012 was ze dus voorzitter van GroenLinks. Daar wil ik eigenlijk van alles over horen. Welkom, Helene.
Ja, dankjewel. Leuk, Marleen, dat ik er ben.
Ja. Wij kennen elkaar. Heel fijn dat je in deze podcast wil zijn. Ik wil eigenlijk maar meteen even beginnen bij eigenlijk wat bovenaan ook staat in je Wikipedia-pagina. En ik denk als mensen hier gaan googlen dat zeg maar zeker politiek gezien als eerst naar boven komt, is 2012. Toen was jij partijvoorzitter van GroenLinks en dat was de tijd van Jolande Sap. Kan je misschien even schetsen wat de situatie was, toen je begon?
Toen ik begon, GroenLinks had, volgens mij deden wij het supergoed in de peilingen. Maar ging het heel goed omdat Jolande Sap, die was toen fractievoorzitter. Die had Femke Halsema opgevolgd, al een tijdje ervoor. En volgens mij wat er toen speelde was het Lenteakkoord. En dat ging over...
Volgens wat was mij, dat ook alweer?
Het ja, dat moet je... Oh, dat is wel erg. Hè? Dat kan nog heel ver weggedreven zijn. Maar het was... De inhoud die komt straks wel weer terug. Maar het was in ieder geval heel bijzonder dat GroenLinks vanuit de oppositie daar een heel belangrijke rol in speelde. Om te zorgen dat er een meerderheid in de Kamer kwam. En nu zijn we dat wat meer gewend, omdat er wat meer minderheidskabinetten zijn geweest ook. Dus Mark Rutte moet altijd meerderheden in de Kamer zoeken. Of in ieder geval heeft hij een heel beperkte meerderheid. Maar dat was toen vrij nieuw. En ik weet nog dat GroenLinks daar een hele... Ja, eigenlijk de rol in kon vervullen die GroenLinks altijd wilde. GroenLinks had altijd de uitspraak van... We zijn een partij met weinig zetels, maar wel veel invloed. Mm-hmm. Of een ideeënpartij op zoek naar macht. Nou, en dit was echt een voorbeeld van dat we op dat moment ook aan tafel zaten om mee te beslissen over een belangrijk politiek compromis. Ik geloof dat het... Ik weet de inhoud echt niet meer.
Ja, was het nou vluchtelingen? Ik zit ook even hard op te denken. Was het niet iets met vluchtelingen?
Nee, volgens mij... Nee, het was sociaal-economisch, volgens mij. Ja, nou, misschien moeten we dat nog eens even tussendoor stiekem googlen tijdens deze podcast.
Precies,
dus we gaan kijken of ons dat gaat lukken.
Precies.
Kom op terug over wat de inhoud was. Ja. Het is wel weer grappig dat iets wat zo belangrijk is, dan inderdaad een paar jaar later, dat je denkt, ging nog maar over het lenteakkoord.
Ja, maar ga verder.
Jolande, die zat daar middenin. Jesse zat al wel in de fractie, maar was nog de belofte, hè, van die had nog niet die plek. En toen kwamen de verkiezingen. In 2012 waren de verkiezingen volgens mij.
Ja, september.
In september. En daar ging alles in mis, eigenlijk. Alles,
Laten we het even afpellen. Wat ging mis?
Laten we het helemaal afpellen. Nou, er ging van alles mis vanuit de fractie. Ik denk dat iedereen wel nog het stekkerincident weet.
Ja, zeker.
Zie? Ja.
Ik zie het voor me gewoon.
Ja, zie je het stekkerincident? Nou, dat is echt, ik denk, typerend voor die tijd.
Nou ja, want wat er gebeurde was, iemand had denk ik in de fractie bedacht. Dat dat een goed idee was. Dus Jolande Sap nam even, voor mensen die het niet weten, nam zo'n stekkerdoos mee. En had daar dus ook even de stekker in gedaan. En die trok hem er zo uit bij Geert Wilders volgens mij. En toen zei Geert... Zij terug, volgens mij heeft de stekker bij Jolande er nooit in gezeten.
Ja.
Wat een heel een hele gevatte opmerking was.
Ja, maar het is wel het symbool van wat er allemaal misging. Het was bedacht, iemand had bedacht, nou, we doen die stekker. En zo gaat het dan, weet je wel. Je bereidt je voor op het debat. Iedereen zat met zijn handen in het haar. Wat doen we met die Wilders? Weet je, ik weet het nog uit de gemeenteraad ook. Het is echt wel een ingewikkeld fenomeen. Hoe ga je om met dat soort uitspraken die worden gedaan, hè? Wilders natuurlijk heel, toch echt gewoon racistisch.
Ja.
En zeker ook ten aanzien van het milieu, gewoon zo minachtend naar wat er speelt in de wereld. Ja. Dat is echt heel ingewikkeld om je daartoe te verhouden. Dus ik weet nog dat toen ik in de raad zat, en hij kwam in Den Haag als eerste in de raad, de PVV. In Almere ook, en in Den Haag. En ik herinner me nog dat ik toen op het matje werd geroepen, en zo heb ik dat gevoeld, bij toen nog Femke Halsema. Want die ging ons wel vertellen hoe wij dan in Den Haag om moesten gaan met de PVV.
Oh nee, wat vreselijk.
Ja. Maar het gesprek gaat wel alle kanten op trouwens hoor. Maar
Maakt niet uit. Maar vertel.
Ja, ik weet ook niet meer zo goed wat ze zei, maar ze had wel het idee van, nou, ik weet hoe dat moet en hoe we daarmee omgaan. En ik kreeg gewoon een soort instructie mee. Ik ben de inhoud van die instructie ook vergeten. Want ja, ik ging daarheen met de toenmalige wethouder, die is nu trouwens weer wethouder voor GroenLinks in Den Haag. Bert, die was wethouder en ik was fractievoorzitter. En wij gingen met z'n tweeën naar het Binnenhof, naar de kamer van Femke, werden ontboden en gingen ze vertellen wat we moesten doen met Geert Wilders.
In welk jaar was dit?
Ja, wanneer was dat? Ik denk dat het in... Ja, wanneer kwam Wilders in de gemeenteraad? Ik denk misschien al wel...
Iets eerder dan, denk ik, hè?
2006, denk ik. Of in 2010.
Ik denk 2010.
Toen waren er, denk ik, gemeenteraadsverkiezingen. En toen in de voorbereiding of de aanloop naar de campagne, toen zijn we bij Femke geweest.
Mm-hmm.
Nou, ik weet dus ook echt niet meer wat ze heeft gezegd, maar we waren wel een beetje chagrijnig over, weet ik nog, Bert en ik, de wethouder. Mm-hmm. Ze had van, ja, weet je zeg, weet ze nou van Den Haag?
Ja.
Maar terugkomend op Wilders, van hoe verhoud je daartoe? Dat is echt ingewikkeld. Want niemand wilde hem zendtijd geven en je wilt ook niet alles onweerlegd laten. Wat hij zegt over buitenlanders, wat hij zegt over ijsberen op de Noordpool, weet je. Dat is zo'n...
Ja.
Iedereen heeft daar heel erg naar gezocht. En ik denk nog steeds dat mensen wel zoeken van hoe ga je daarmee om. Maar goed, toen ontstond dus in die fractie het idee van die stekkendoos. Nou ja, en dat ging helemaal mis. Want het was natuurlijk super gevat van Wilders. En het was natuurlijk een hele stomme, bedachte grap. En alles wat je van tevoren bedenkt en een beetje script. Dat wordt echt helemaal niks als je daar niet gewoon... Zoals je land op dat moment helemaal in gelooft en dat spontaan kunt brengen. Dus die, ja, ik zie er helemaal binnenkomen in die Tweede Kamerzaal met die stekkendoos. En denk, nou, ik ga het straks doen. Ja, dat ging helemaal mis.
Vreselijk, ja.
Dus dat was één ding wat misging. Nou, vanuit ons gingen ook allemaal dingen mis. Kijk, je moet een beetje zo zien, die fractie, die is politieke werkelijkheid van een partij. En het bestuur waar ik dan voorzitter van was, het is een beetje de organisatorische, de verenigingskant van een partij.
Ja, want dat is wat veel mensen ook niet weten. Hè? Dus je hebt de fractie, dat is gewoon eigenlijk het politieke. Hè?
Ja.
En de vereniging, elke politieke partij is ook nog een vereniging. En die heeft gewoon nog bestuur. En daar was jij voorzitter van.
Ja, met heel veel leden. Dus je hebt eigenlijk als politieke partij altijd twee doelen. Je moet stemmen winnen en je moet veel leden hebben. Want veel leden die kun je inzetten. En geeft ook gewoon aan hoe succesvol je bent als partij. En of je het goed doet, zeg maar, qua inbreng. En vanuit onze vereniging gingen ook allemaal dingen mis. Dus ze gingen, en ik heb ook allemaal dingen mis, verkeerd gedaan, echt. Dus wat ging er mis vanuit de vereniging? Ja, wij gingen ook hele domme campagneonderwerpen verzinnen. Niet ik, maar ja, er was op een gegeven moment, kwam er dan iemand ook met zo'n lumineus idee, van dat we een punt moesten maken van dat je onder de douche moest plassen, want dat zou energie besparen.
Oh, godver.
Ja, echt. Of nee, dat zou geen energie besparen, dat zou water besparen. Want als je dat elke ochtend doet, dan hoef je wc één keer minder per dag door te trekken. Zoiets, weet ik veel. Maar ze zeggen ook heel stomzinnig.
Ja.
Dus er ging van alles mis. En wat er ook mis ging, en daar ging het bij mij echt mis. Wij hadden op een gegeven moment Tofik Dibi, die zei, ik wil graag lijsttrekker worden. En in die partij was altijd... Het is altijd zoeken naar hoe doe je de verkiezingen rond verkiezingstijd van je kandidaten. Hoe stel je een lijst samen?
Ja.
En het is altijd een beetje iets wat heel goed gaat totdat dat misgaat. En dan ga je helemaal naar de andere kant totdat dat weer misgaat. En wat wij hebben gedaan, we hebben eigenlijk gezegd, we hebben een kandidatencommissie. Die hebben we ingesteld. Er zitten allemaal mensen goed partijvertegenwoordigd met goede expertise, weet ik veel wat. En die maakt een lijst van wie er wel en niet geschikt is.
En dat zijn mensen die al heel lang lid zijn? Of wie
Ja, dat zijn een beetje oudgediende vaak. Mensen die zelf in de Kamer hebben gezeten. En de kandidatencommissie toen, de voorzitter was Tof Tissen. Die is gewoon een echte partijman die heel veel voor de partij heeft betekend. En toen de tijd fractievoorzitter van de Eerste Kamer was.
Ja.
Dus en daar zit dan, ik weet niet, er zitten een stuk of 8 mensen bij in. Echt gewoon mensen die de partij goed kennen. Die weten wat er inhoudelijk speelt. En die... Dus die maken een lijst. Dus ook nu weer voor de verkiezingen voor 2021 sturen.
En die commissie had jij samengesteld, zeg maar, met de bestuur?
Die had ik benoemd als, ja, ja, als bestuur, ja. Hebben die samengesteld. Ja. Nou, dus dat... En die hebben eigenlijk Tovik niet geschikt geacht om lijsttrekker te worden. Mm-hmm. Maar Tovik zei, ik wil toch lijsttrekker worden, want ik kan dat wel. Dus ik kwam met een eigen campagne. Dat heette BAM. Want helemaal los van iedereen ging hij de journalisten uitnodigen. Ik geloof in een strandtent of zo, ik weet niet eens meer waar.
En jullie wisten dat niet?
Nee, hij ging dat gewoon doen. Want hij vond het belachelijk dat hij niet geschikt was. Dus hij is gewoon begonnen. Heeft media gebeld, journalisten. En die vinden het natuurlijk hartstikke interessant als er iemand op die manier gewoon maar zonder afstemming te werk gaat.
Ja, maar hoe gaat het dan? Want dan word jij gebeld van Tovik staat ergens in de strandtent met journalisten.
Ja.
En wat en doe je dan? Gaat,
ja, wat doe je dan? Ja, dan ga je nadenken over hoe je daarmee omgaat. Kijk, en wat in die politiek altijd is, er is een soort voorkant die iedereen ziet, hè? Dat is het, en er is een achterkant die niemand ziet. Dat is ook het schizofrene een beetje, vind ik, van politiek in ieder geval, van zoals ik hem ook heb meegemaakt. Maar het zit zo, je staat zo in de etalage met alles. Overal staat een camera op. Mm-hmm. Ja, en achter de schermen doe je wat je kunt. Ja, dan, maar Tovik was gewoon eigen gereid, die deed gewoon zijn eigen ding. Mm-hmm. Dat is van, ja. En die was ook met heel veel... Die was ook als een talent binnengehaald door Femke. Had een mooie achterban. Gewoon een jonge gozer met heel veel flair. En heel mediageniek was die ook. Mm-hmm. En iedereen die sprong daar bovenop. Mm-hmm. Nou, toen had hij zijn campagne, bam. Toen dachten wij, shit, moeten we nu, weet je wel? Nou, toen hebben we gezegd van, nou... En hij eiste een referendum, een ledenreferendum. Terwijl wij hadden een kandidaatcommissie ingesteld. Gezegd, we doen geen referendum. En de kandidaatcommissie wil je ook serieus nemen. En die zei van, ja, hij is niet geschikt voor het lijsttrekkerschap.
En waarom wilden jullie geen referendum?
Ja, weet je, dat was misschien voor mij ook een beetje te strak. We hadden besloten om met een kandidaatcommissie te werken. Ja, en dan ga je vervolgens niet die mensen een half jaar het werk laten doen. Vervolgens zeggen, we gaan het toch anders doen.
Ja, precies.
En je kunt alles doorkruisen. En nu zou ik het anders hebben gedaan. Weet je wel... Maar dat is de achterkant werken dingen zo anders. Dan ga ik vragen aan iemand die mij ondersteunt vanuit het bestuur van... Goh, kunnen we een referendum doen? Hoe ziet dat eruit? Nee, dat krijgen we niet meer georganiseerd op een goede manier. Nou ja, dan zit je al met het kan niet. En ondertussen werd de politieke druk om een referendum te houden steeds groter. Mm-hmm. Nou, dan moet ik eerst aan de achterkant moest ik zorgen dat het toch wel ging lukken. Ja, dat is natuurlijk ook niet willen is ook gewoon onzin vaak. Als je het wil. Of niet, dat het niet kan is onzin, weet je wel. Dus het is van niet willen.
Ja.
Goed, dan zitten er in die ondersteuning ook gewoon mensen die al 15 jaar een plekje hebben in zo'n partijbureau. En ook hun voorkeuren leven, zeg maar. Dus daar zat het. En op een gegeven moment ben ik wel geschwicht. Ik zeg, nou, gaan we maar doen.
Oké. Okay. En toen moesten die mensen ook wel mee?
Ja, nee, toen hebben we gewoon gezegd van de politiek is niet meer houdbaar om het niet te doen. Mm-hmm. En de pers dook er enorm op, weet je wel. Oh, ik herinner me nog hele pijnlijke interviews met mij. En dan werd ik in de auto gereden naar Knevel van de Brink, echt... Af en toe ga ik nog therapeutisch op mezelf boekelen. Even kijken. Maar het is echt, echt gruwelijk. Ja, dat weet ik niet. Omdat het anders, ik vond het ook echt heel pijnlijk die tijd. Ik vond het echt heel... Het was echt wel een soort wond. Mm-hmm. Ik denk dat het voor heel veel direct betrokkenen echt wel een wond was. En heel pijnlijk. Ja, en als je daar middenin zit... Ja, het heeft echt voor mij ook moeten helen.
Wat is de wond dan, zeg maar?
Nou, het werd gewoon heel lelijk. Het werd echt heel lelijk.
Maar tussen mensen... Of wat is dat, zeg maar?
Ja, tussen mensen. Kijk, iedereen in die politiek, en als ik het voor mezelf hou, ik ook. Ik deed dat natuurlijk met de beste bedoelingen. Maar dat het zo'n rotzooi kan worden. En dat het zo lelijk kan worden. En dat de media er zo bovenop zit, dat helpt ook echt helemaal niet. Mm-hmm. Ja, en dan gaat alles mis. Bij Kneven en Van de Brink had ik het over... Ja, ik had het over Tovik als die jongen. Nou, en dan zit zo'n Van de Brink, die zit erop, oh, die jongen praat wel heel respectloos over hem. En toen zei ik het verdorie nog een keer, weet je, midden in die uitzending. Weet je wel, dat soort dingen. Terwijl mijn uitdrukking, die jongen, is helemaal niet van, ik vind hem waardeloos. Maar ik stond gewoon zo onder druk en zo onder spanning, dat je dan ook echt, ja... En die media, die doken op alles. Alles ging mis.
Was je jezelf in die tijd? Kon je jezelf zijn aan zo'n tafel bij Knevel en Van de Brink? Of
wat nee, als ik nu foto's van mezelf terugkijk, zijn echt... Toen ik aftrad, ik trad op een gegeven moment af, was ik echt zo'n mes geworden dat ik het ook niet meer kon verantwoorden naar de leden. Dus toen ben ik afgetreden, mm-hmm. Ik geloof in oktober of zo. Na de verkiezingen, eerst Jolande en toen ik. Want ik, ja, ik
maar even,
ik...
even in volgorde, want we waren bij Tovik. Dus Tovik...
Tovik.
Ging dit aan.
Tovik ging dit aan.
En ja. Die verloor uiteindelijk. Hè, er is dus een referendum.
Ja, die verloor. Ja, dus ik stond daar met Tovik en met Jolande. Die hebben ook allemaal debatten gedaan samen. Hè. Dus dat hebben we ook allemaal opgetuigd. En mocht ik als voorzitter dat ook inleiden. En oh, moest ik altijd eerst beginnen met, nou, ik baalde van dat het zo'n rotzooi is. Maar goed, we gaan nu toch lekker verder. Ja. Zoiets was het.
En dat was dan ook de tijd dat jij bij Knevel van der Brink zat. En ook helemaal niet jezelf.
Ja,
precies. En wanneer was, weet je nog wanneer die uitslag was? Want de verkiezingen waren in september.
Ja, ik denk dat het dat voorjaar... Nee, ik denk ergens voor de zomer.
Ja, want dit, zeg maar, even, want ik heb je bent in februari 2012 begonnen.
Ja.
Toen al vrij snel kwam Tovik dus.
Ja, het kabinet viel in maart.
Ja.
Dat was het, hè? Er waren geen verkiezingen gepland.
Ja, precies.
Dat is ook al, begint de chaos al mee. Hè?
Daar begint de chaos. Ja, je begon in februari, toen viel het kabinet in maart.
Ja.
Toen kreeg je...
Dan krijg je protocol code rood, heet dat. Dan gaat het hele protocol in werking voor hoe gaat het dan op het moment dat het kabinet valt. Want dan moet alles gebeuren. Dus het hele proces. En ik zat er dus een maand of twee maanden. Dus dat is dan niet zo
maar
lekker.
Code Rood, is dat een GroenLinks partij?
Ja, dat is het protocol vanuit GroenLinks. Van nou, als dat zo is, dan is het kabinet gevallen. En dan heb je een heel protocol klaar liggen. En dat gaat dan.
Ja.
Dat ga je
dus
dan
moet jij, dat moest jij aflopen?
Ja, dat ging ik aflopen. Ik kreeg meteen zo'n boek thuis, zo'n dik werk, weet je wel.
Nee joh, je zit nog geen maand en dan krijg je dat thuis. Oké, okay. En toen kwam Tovik.
Toen kwam Tovik. Nou, uiteindelijk weet ik nog dat ik in Pulgri stond. En toen kwam toen was de uitslag. Toen stonden met Jolande en met Tovik. En wat dit is in die politiek. Iedereen vindt het natuurlijk stom vervelend dat Tovik dat heeft gedaan. Mm-hmm. Want het is ingewikkeld voor het partijbelang, niet zo fijn. En als je er anders naar kijkt, toch weer wel, weet je wel. Want hij had echt ook een hele goede achterban. En het was ook heel verfrissend dat hij gewoon kon zeggen. Nou, ik ga gewoon met BAM. Gewoon lekker een heel onconventionele campagne doen. Heel menselijk. Heel dichtbij. Dus hij was daar ook echt heel getalenteerd in. Ja, als jij je voorbereidt met een protocol, code rood. En dan komt iemand zo hartstikke idee doorheen fietsen. Ja, daar werd niemand heel gelukkig van. Maar uiteindelijk moeten we wel weer allemaal met een glimlach op de foto. Weet je wel? Dus het is die verwrongenheid. Ik herinner me dat echt in Pulgri. Dan ging ik bekendmaken wat de uitslag van het referendum was. Nou, en dan feliciteert iedereen elkaar hartelijk. En dan hebben ze zo'n
soort wat was de uitslag?
Ja, Jolande, want die...
Maar weet je ook nog, zeg maar, is het 30-70 of 50-50?
Nee, dat weet ik niet meer. Maar goed, dat hele toneelstuk, weet je wel. Jolande die zegt, oh Tovik, en wat fijn dat je er bent. En nou, wat een sportieve verliezer ben je. En oh Jolande, nou, wat fijn dat je gewonnen hebt.
Maar niemand meende dat. Niemand meende dat echt.
Ja, iedereen was er wel chagrijnig van natuurlijk.
Ja.
Maar goed, stel je voor, code rood, protocol, hele machinerie. En iemand doet hartstikke idee, bam. Weet je, het was ook een mooie campagnenaam van hem. Had hij echt supergoed. Dat was hem te voeten uit.
Ja.
En ik hield wel van Tovik. Ik waardeerde Tovik wel echt. Mm-hmm. Maar ik had wel graag dat hij gewoon wel een beetje volgens het protocol... een beetje in de lijn van de afspraken deed wat ik in het partijbelang achtte.
Hoor je nou jezelf, zeg maar, dat je in het protocol...
Ja, dat is het natuurlijk. Tuurlijk. Nee, dus maar dat hoorde ik ook. En dat heb ik ook echt alle zelfreflectie op van hoe dat werkt.
Ja.
Maar het zou mooier zijn. Kijk, als ik het opnieuw mocht doen, dan wens ik mezelf toe dat ik er volledig in kon ontspannen.
Mm-hmm.
En gewoon kon doen wat nodig is. Tovik, ja. die wil lijsttrekker worden. De kandidatencommissie vindt hem niet geschikt. Nou ja, we hebben leden en die zijn verstandig. En laat ze maar besluiten.
Ja.
Ja, en dank werk voor de kandidaatcommissie. Nou, vanuit jullie perspectief is dit de uitkomst. Nou ja, laten we van de mensen horen wat zij vinden, want daar gaat het om.
Ja, precies.
Dan was het allemaal een stuk fijner geweest.
Ja.
Maar die hele machinerie erachter, hè. Ik zit nu lekker relaxed in mijn eigen huisje, een beetje te mijmeren over een paar jaar geleden.
Mm-hmm.
Maar het is echt anders daar in the heat of the fire, zeg maar.
Ja, en wat ik weet van dat soort dingen is dat iedereen elkaar gaat bellen. Of elkaar gaat opzoeken.
Oh
en
ja, oh, de dan bellen. Je,
de dan bellen. Bellen, ja.
Oh, toch? Dat is gruwelijk. Oh, dat bellen. Ja, nee, echt. Oh, ja, er zijn gewoon circuits van mensen die invloed hebben in zo'n partij. En die bellen met
precies,
elkaar.
Precies, ja.
En je hebt tegen de tijd dat je iemand te pakken hebt, heeft iemand al twee andere mensen aan de telefoon gehad, zeg maar.
Ja, precies.
Ik herinner mij ook nog, als je me vraagt, van, nou, wat herinner je het meest van die tijd? Ik had een werkkamer ergens op zolder van mijn oude huis. En ik herinner me vooral het beeld dat ik met een heel gloeiend warme telefoon aan mijn oor zat. Met de stekker in het stopcontact. Toch weer die stekker. Alleen maar bellen. En als ik uitgebeld was, dan had ik 20 gemiste oproepen. En 30 sms'jes hadden toen nog, geloof ik.
Oh man. Ja. Maar gewoon ook met allemaal meningen, hè? Zeg maar.
Allemaal meningen en allemaal invloed en allemaal beïnvloeding en allemaal druk. Allemaal druk. Allemaal mensen die je een kant op drukken.
Ja.
Dat vond ik echt ingewikkeld. Dus eigenlijk en ik heb het wel georganiseerd voor mezelf om echt gewoon die verticaliteit in mezelf te kunnen blijven voelen. Hè? Om afgestemd te blijven op mezelf. Want voor je het weet word je echt heen en weer geslingerd tussen al die mensen die bellen.
Ja.
En ik had wel gewoon een positie als verkozen partijvoorzitter in het belang van de partij. Weet je wel? Ik had gewoon een positie en een plek en een verantwoordelijkheid. En ook met mandaat, weet je wel.
Ja, ja, dus jij was ook wel echt een van de spelers in het spel, om zo maar even te zeggen.
Mm-hmm.
En want even, toen stond je dus in Pulgri. Dat is een hele mooie kunst. Daar heb ik nog ooit stage gelopen.
Wat leuk. Ja.
Ja, het is heel leuk. Kunst uitlenen in Den Haag. Het is niet kunst uitlenen, het is een kunstvereniging. En toen stonden jullie nog goed in de peilingen op dat moment, denk ik?
Of was toen ging het al allemaal mis, hè. Daarvoor was het ook al misgegaan bij de publicatie van de kandidatenlijst. Of van de kandidatenlijst. Van de verkiezings. Hoe heet zoiets? De kieslijst. Nou ja, op een gegeven moment komt de kandidatencommissie met zo'n lijst met de te verkiezen mensen. Die worden ingediend voor verkiezing. Dat was ook al helemaal. Ging ook allemaal mis. Dus de presentatie van die kandidatencommissie was ook al mis. Ik geloof dat het toen ook al misging omdat Tovik daar laag op stond. Of. En er speelden allerlei dingen. Er speelden echt allerlei dingen.
Niet alleen Tovik, maar ook andere dingen.
Ja, ook andere dingen. We hadden een fractie waar dan waar eigenlijk die kandidatenlijst of die kandidatencommissie heel erg in huis gehouden heeft. Maar ja, al die mensen niet meer terug op dezelfde plekken. Mm-hmm. En meer vernieuwende mensen. Toen werd Bram van Ooyek, die werd natuurlijk daar hoger op de lijst geplaatst. Ja, je moet je ook voorstellen dat die fractie, ik weet niet hoeveel leden we toen hadden, ik denk 6, 8 of zo. Maar 8 of 10 mensen hadden we toen voor de verkiezingen.
Voor de verkiezingen hadden jullie 10?
Ja, zoiets. Nou, toen hadden we 10. En daar zat Bruno Braakhuis in. En daar zat Jesse. En daar zat Lisbeth van Tongeren. En Linda Voortman. En veel mensen. En ook veel nieuwe mensen. En er was ook eigenlijk wel in een soort dynamiek. Dat was ook de verandering van de overdracht van, zeg maar, partijleiderschap. Of het van Femke aan Jolande. Dat heeft ook echt veel voeten in aarde. Mm-hmm. Femke was er heel lang en gewoon een zittende leider, zeg maar. Die, ja, god, de nu burgemeester van Amsterdam. Femke is wel somebody, zeg maar. Nou, om die op te volgen, dat is echt ingewikkeld.
Ja.
En om dan. En het gaat in politiek en intern in fracties over posities. En jij weet dat ook, we hebben er ook wel eens over gehad. Ja, mensen, je bent eigenlijk vrienden en collegiaal werk je met elkaar voor Nederland en voor je idealen. Tot de verkiezingen er zijn, dan vecht je elkaar de tent uit. Want jij wil wel weer terug op die plek en iemand anders, ja, dan maar die niet. Dus het is ergens een heel onveilige omgeving al. En als er dan zo'n belangrijke machtsverschuiving plaatsvindt, hè, Femke eruit en Jolande die plek, ja, dan staat dat allemaal weer op gespannen voeten. Gaat iedereen die zoeken naar zijn plekje, weet ik veel wat. Dus dat was al een soort volatiele situatie waarin
het stabiel waren. Ja, jij hebt eigenlijk alleen maar in een onveilige situatie gezeten. Want eigenlijk februari was misschien nog veilig. Maar vanaf dat het kabinet viel, zag iedereen weer van, oh, ik moet er weer in. Ik moet gaan strijden. En het was meteen een wedstrijd.
Ja, en we hadden intern ook al wel dingen, hoor. Ook toen ik voorzitter werd. Wat er heel erg speelde was, wat was dat toen? Kosovo? Nee, een of andere missie. Een militaire missie.
Afghanistan,
ja. En Afghanistan was heel erg, dat was echt een heet hangijzer, ook binnen de partij, binnen GroenLinks. Mensen die vonden dat we wel moesten, mensen vonden dat we niet moesten. GroenLinks heeft natuurlijk ook van oudsher de pacifistische partij. En heel veel pacifisten. Dus dat was heel ingewikkeld. En Femke die voerde daar een wat rationelere, zakelijke, liberale koers. Dus daar speelde ook al van alles op de achtergrond. Ook daar. En die machtswissel van Femke naar Jolande, dat was ook al een ingewikkelde. Dus het was ook voor maart was het al gewoon wel een beetje een tijd waar wel wat in moest gebeuren, zeg maar. Mm-hmm. Maar er was geen tijd om dat evenwicht te herstellen. Want toen kwam alleen nog maar meer onrust vanuit de verkiezingen, omdat het kabinet viel.
Mm-hmm.
En als je de basis dan niet helemaal lekker op orde hebt, dan wordt één. En je hebt een voorzitter die net 2 maanden zit, dan heb je wel een beetje gedoe.
Ja.
Ja.
En de statement. Ja, want als we hem even afmaken, dus dat was voorjaar en toen gingen er eigenlijk al heel veel dingen mis. Campagne liep ook niet lekker dan.
Klopt.
En want ik zat in die tijd voor, ik deed de campagne van D66 in die tijd. Dus ik kan me die echt levendig herinneren. En in 2012 was het een tweestrijd. Of tenminste, de media probeerden er een tweestrijd van te maken. En dat was eerst tussen de VVD en SP. Want Emiel Roemer was toen nieuw.
Ja, ja, precies.
Dat was de leraar uit, waar kwam ik weer vandaan? Den Bosch of zo? Of ik weet het niet meer.
Nee, daar kwam Marijnus vandaan. Maar ik weet niet eens meer.
Nou ja, goed. In ieder geval... En het idee was dan dat zij tegen zich tweeën gingen strijden. En op een gegeven moment werd dat eigenlijk gekaapt door Samson van de PvdA. Ja. En toen was het de tweestrijd tussen de PvdA en de VVD. En toen hadden volgens mij heel veel Nederlanders het idee van... als je rechts was, dan ging je sowieso VVD stemmen. En als je links was, dan dacht je, nou dan stem ik maar op de PvdA. Want anders is het de verloren stem. Hè? Dus je gaat niet GroenLinks stemmen, je gaat niet SP stemmen. Dus iedereen ging massaal op de PvdA. En toen weet ik nog, zelf met de verkiezingsuitslag die avond, ik was vrij blij, want D66 was volgens mij 2 zetels gegroeid, of hetzelfde, volgens mij waren het 2 gegroeid. En ik zag diezelfde avond allemaal GroenLinksers huilen van het campagneteam, die ik ook heel veel had gezien gedurende de campagne, omdat het van 10-4 ging. En ja, ik kon me dat wel voorstellen, want ik had zelf ook maandenlang...
het was dag echt en nacht.
Je bent dag en nacht, al je vrijwillige uren, weet je wel. Het is gewoon al, zeg maar, je geeft je hele leven. En dan, het klinkt heel raar, maar dat stort echt even je wereld in of zo. Ik kon me dat helemaal voorstellen.
Ja, en ik heb me daar ook echt wel verantwoordelijk voor gevoeld.
Ja?
Ik heb ook echt, ik heb ook dingen niet goed gedaan, weet je wel. En die mensen, zoals jij en die campagneteams, die zich echt de tandjes lopen, hè, die doen niks mis. Die doen niks mis, die geven alles. Met hart en ziel, die zitten in belteams, die staan elke dag op straat, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. En,
voor je
en de
niks,
ochtend,
hè?
En de ochtendspits, de ochtendspits doe je ook nog even mee, weet je, 's ochtends om, weet ik veel, 6:30 sta je er ook nog op een station. Ja, en dan heb ik een achterlijk idee laten doorgaan over plassen onder de douche. Waar de media bovenop duikt en zegt, nou, die GroenLinks zijn niet goed wijs. En dan zeg ik het over die jongen. En dan zeg ik nu even de dingen die ik anders had kunnen doen, hè. Maar, en dan, ja, gewoon, ik snap het zo goed dat die partij, dat gerommel aan die bovenkant van die partij, dat echt zo killing is. Ook voor de motivatie van die mensen die het werk doen op straat, weet je wel, die in die campagneteam zitten. Dus ik kon me de teleurstelling ook zo voorstellen. Ik vond het ook echt heel
Ik vond het ook heel erg, want die huilende, met name meisjes herinner ik, het herhaald op het NOS, die vonden het natuurlijk fantastisch.
Ja, lekker en huilen is goed. Ik weet nog dat toen ik aftrad, ik heb echt ook echt een hand dat ik af en toe als mijn ogen dicht doe, hoor ik alleen maar flitsende camera's. Nou, nu niet meer hoor. Maar
want laten we even dat, dit is echt wel mooi, want ik heb het heel even in tijd opgezocht.
Oh, wat fijn.
Want het was, als ik herinner, was het 12 of 13 september waren de verkiezingen zelf, geloof ik. Mm-hmm. En ik heb hier even dat jij op een gegeven moment als bestuur dat jullie het steun intrekken van Jolande Sap. 2 dagen na de verkiezingen. En op 5 oktober, dus dat is denk ik 2 weken later, zeggen jullie echt het vertrouwen op. En in Jolande Sap, en toen moest zij dus ook echt aftreden. En 6 oktober treedt het hele bestuur af. Dus eigenlijk 2-3 weken of 2,5 week na de verkiezingen was het helemaal voorbij. Kan je schetsen wat er eigenlijk gebeurde tussen verkiezingsuitslag, die avond, waar was het eigenlijk? Waar hadden jullie de...
Volgens mij in Rotterdam. Okay. Ja. Het grappige is, ik zat dan... Ja, dan zit die partijtop. Dat woord heb ik ook nog een keer laten gebruiken in een kop van een, weet ik veel, van een krant ergens. Ik weet niet eens meer waar. Maar dat woord, het werd ons ook niet in dank afgenomen. Partijtop. Nou, dat is natuurlijk een heel vreselijk woord. Maar goed. De mensen van de partijtop. Ik weet ook echt niet hoe ik het anders moet noemen. Maar de voorzitter, de partijleiders, weet ik veel. Al die mensen, wij zaten in een hotel. Dus dat in afwachting van de uitslag. En dan op een gegeven moment is de uitslag er. En dan ga je naar de locatie waar iedereen al staat feest vieren. Of zich klaarmaakt voor de teleurstelling, zeg maar. Dus zo ziet de setting eruit. We zitten in een hotel. Jolande zit op een kamer. Iedereen die, en allemaal adviseurs eromheen. Nou, wij ook, als bestuur. Ja, en het gaat natuurlijk allemaal over woordvoering. Het gaat allemaal over van, goh, in de gaten houden wat er is. En een verhaal klaar hebben voor de uitslag.
Had je al een speech of zo klaar? Wat was jouw voorbereiding?
Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet meer. Nee, volgens mij zijn er wel een paar scenario's. Dus je hebt wel een paar scriptjes, een paar ideeën voor. Van als deze uitslag is, dan is dit de woordvoeringslijn. En als dit de uitslag is, dan dat. Dus je hebt een paar scenario's. Maar ik herinner me dat eigenlijk niet zo goed. Bovendien heb ik altijd vrij improviserend dat soort dingen gedaan. Mm-hmm. Ja. En het belangrijkste is toch gewoon, zeker als voorzitter, om heel verbindend te zijn in zo'n partij. En vooral nog iets van te maken voor al die mensen die daar een ziel en zaligheid hebben gegeven voor die verschrikkelijke uitslag van 10 naar 4.
Ja, het is toch, ik heb altijd een beetje het gevoel dat zo'n avond toch een beetje voor de vereniging is. Zeg maar, de meeste speeches gaan ook over dank jullie wel voor het campagnevoeren.
Nou ja, het is de campagne, elke verkiezing is een waanzinnige effort van de vereniging. Weet je wel?
Ja, precies.
Al die mensen die zich inspannen, iedereen die het verschil in de verkiezingen maakt. Kijk, ze worden in belangrijke mate wordt de verkiezingsuitslag bepaald door gewoon de Kamerleden en wat de fractie aan input heeft en ook een lijsttrekker. Maar de exposure en het bereik, dat realiseer je door al die vrijwilligers. Die in hesjes en met flyers en met verhalen en weet ik veel wat op straat zijn en staan en die bellen, weet ik veel wat. En wij zijn natuurlijk, GroenLinks is gaandeweg steeds meer ook, hebben we echt een mooi campagneapparaat, zeg maar. Ook in de laatste campagnes gaat het steeds beter in die zin ook met de inzet van digitale media en gewoon hoe je met social omgaat. Dus dat is heel erg veranderd, ook in die korte tijd. Ja, het is de vereniging die dat resultaat met elkaar ook boekt. Dus het is inderdaad een moment ook dat je de vereniging toespreekt. En een hart onder de riem steekt en verwoordt wat er leeft. Dus het is ook niet toespreken, een beetje verkeerd geworden. Eigenlijk het verwoorden van wat er leeft. Dat is, vond ik altijd ook de functie van een voorzitter. Mm-hmm. Maar goed, dus we zitten in dat hotel. Dan gaan we naar die uitslag met de auto's heen. Het was regenachtig donker weer ook, weet je wel, op dat.
De setting is helemaal compleet.
Ja, de setting is echt, het is fantastisch gescript, weet je wel. Ik kan het niet beter verzinnen gewoon. Ja, en iedereen hangt zo'n hele avond achter de beeldschermen van nou, de laatste peilingen en weet ik veel wat. Maar op een gegeven moment, ja, je weet het wel, weet je wel, als de grote steden binnen zijn. Je hebt een aantal gemeenten die heel representatief zijn voor de hele uitslag van het land. Dus ja, dat was natuurlijk al wel wat mineur, maar het is pas definitief als het definitief is, zeg maar.
Ja.
Oh, en daarna waren er volgens mij ook nog restzetelverdeling, dat ook nog...
Ja, maar daar hebben jullie geluk mee gehad, want jullie hadden eigenlijk... Ja, jullie hadden eigenlijk 3 zetels.
Ja, en met de restzetels... Ja. Maar dat heb ik dan weer wel goed gedaan. Want ik heb wel een lijstverbinding georganiseerd met de PvdA en de SP.
Ja, goed zo.
Dus dat heb ik met de voorzitters van die partijen afgesproken. Dat mag nu niet meer trouwens. Mag nu geen lijstverbindingen meer aangaan. Maar toen ging je lijstverbindingen aan. En dat betekent dan dat de restzetels, die dus niet in hele zetels verdeeld kunnen worden. Of dat je dit niet zelf het hele aantal stemmen hebt om een zetel te krijgen in de Kamer. Dat die worden verdeeld. En als je dan een lijstverbinding hebt, dan worden die onder elkaar verdeeld. Dus daar hebben we nog die ene zetel extra aan overgehouden. Maar ja, en dan is de vraag van, ja, wat doe je bij zo'n uitslag? En soms zijn er partijleiders, fractievoorzitters, die zeggen, nou, ik kan dit niet voor mijn rekening nemen, ik treed af. Sinds het verleden ook vaak gebeurd. Ik weet nog dat D66 toen de tijd tegen mij zei van, joh... Weet je, het is nu heel beroerd, maar wij hebben dat ook jaren geleden gehad. Dat komt wel weer goed. Volgens mij die keer dat ze het hadden over Kereltje Pechtold. Weet je dat nog?
Nee, ik weet, er is een boek over geschreven, Langs de Afgrond. Okay. Volgens mij wordt dat aangeraden aan elk D66-lid. Het was 2006, dat was een soort dieptepunt voor D66. Toen zaten er drie mensen. Nou ja, dus in dat opzicht, ik denk dat ze daarnaar verwezen.
Ja.
3 mensen in de Kamer. En toen werd er ook heel veel gesproken van, moeten ze het niet opheffen? Of moet het niet samen gaan met GroenLinks? Of veel wat er allemaal werd gezegd. En uiteindelijk heeft Pechtold dus zelf, misschien ook inderdaad wat dat kereltje Pechtold toen genoemd werd... Dat zichzelf eruit getrokken. Ja.
In de metafoor van de stekker. Zichzelf eruit getrokken. Ja, maar iedereen zei van ja, toen is het ons ook gebeurd. En kijk eens hoe we er nu voor stonden. Want volgens mij de verkiezingsuitslag voor D66 was eigenlijk heel prima.
Ja, wij waren heel blij.
Nou, en later, recent is het nu natuurlijk ook, is het ook met de PvdA gebeurd. Ja. De laatste verkiezing was natuurlijk voor de PvdA echt killing en ook verschrikkelijk. Dus ja, wat doe je als het zo vreselijk fout gaat? Ja, wat je zegt, Pechtold, die deed het zelf.
Nee, die ging gewoon door.
die zei van ik ga gewoon door en ik neem verantwoordelijkheid. En,
ja.
Maar er zijn ook partijleiders die zeggen ik stap eruit, want ik wil dit niet voor mijn rekening nemen. Van ik heb zo verloren, dat reken ik mezelf aan. En Jolande die wilde eigenlijk gewoon blijven zitten, maar wij vonden dat niet verantwoord als bestuur. Wij vonden dat het nodig was, ook gezien wat wij wisten over de interne dynamiek in de fractie, om daar andere keuzes in te maken. Dus we hebben het vertrouwen in Jolande opgezegd. Dat is natuurlijk een heel heftig ding om te doen.
Hebben jullie dat met haar besproken?
Ja, natuurlijk. Kijk, en dat is weer die voor- en die achterkant. Hè? Die voorkant in de etalage en de achterkant van wat niemand ziet. Mm-hmm. Maar ja, we gaan natuurlijk de koninklijke weg. Wat zegt, goh Jolande, we zien dit niet zitten. En we willen graag dat je terugtreedt en je verantwoordelijkheid neemt. En daar hoort dit verhaal bij, zeg maar. Ja, en dat wilden ze niet. Ja, dan op een gegeven moment gaat het dan over... Ja, hebben wij er vertrouwen in als bestuur namens de vereniging? En dat hadden we niet.
Maar daar hebben jullie echt nog 2 weken over gedaan?
Ja. Ja, want en dat is ook het... Ja, ik heb ook gewoon gegund aan Jolande dat ze zelf het besluit kon nemen.
Mm-hmm.
Ja, en dan is ook weer de vraag van hoe ga je daarmee om? Als je als bestuur iets anders vindt en er geen vertrouwen in hebt. En er spelen gewoon heel veel dingen op de achtergrond. Die weer aan de achterkant zijn. En die waarvan ik niet wil dat ze aan de voorkant in de media bekend zijn. Toen zeker niet en nu ook niet.
Mm-hmm. Mm-hmm.
En daarom ben ik afgetreden. Omdat ik kon niet verantwoorden dat wij als bestuur het vertrouwen in Jolande hadden opgezet. Zonder, ik kon het niet verantwoorden zonder mensen te beschadigen als ik daar uitspraken over zou doen.
Mm-hmm.
En dat was voor mij de reden om af te treden ook. En ook mijn deel verantwoordelijkheid nemen in de verkiezingsuitslag.
Maar eigenlijk is het dus om mensen te beschermen.
Ja, dat was het voor mij wel. En om het lelijke van de achterkant niet in de schijnwerpers te zetten.
Want had het anders gemoeten als je was blijven zitten? Had je dan moet dan dat hè, de veilige
was? Nou, dat weet ik niet. Dat gevoel had ik toen, weet je wel. Ja. Dus dat was voor mij toen de afweging. Ja, weet je, in hindsight kun je altijd zeggen van ik had het allemaal anders gedaan. En met de kennis van nu, weet je wel. Maar het is een hectische periode waarin echt... waarin je een deel van je brein ook niet tot je beschikking hebt staan, om het maar even heel plat te zeggen.
Nee?
We hebben het heel vaak over armoede, hè, en wat armoede doet met intelligentie. En dat mensen zo gek vinden dat als mensen een bijstandsuitkering krijgen en arm zijn, dat ze zodra ze geld hebben, dat ze dan bij de dichtstbijzijnde benzinepomp veel te dure boodschappen gaan doen.
Mm-hmm.
Maar zo werkt je brein, weet je wel. Er staat gewoon veel druk op. Mm-hmm. Je hebt gewoon minder intelligentie en minder werkgeheugen beschikbaar. Terwijl je dat wel hebt. Nou, en dat werkt in die politiek ook zo, denk ik. Denk ik echt. Ja. Ja, stress, wat stress doet met je. Weet je. Het is een heel stressvolle omgeving, heel vijandig.
Mm-hmm.
Je moet op je hoede zijn. Dus je hebt echt alles nodig. In de zin van, als je het vergelijkt met een computer, al je werkgeheugen heb je nodig.
Ja. Yeah.
En er wordt heel veel van je gevraagd. En wat ik net ook zei, van ik zit nu lekker relaxed, het is jaren geleden. En je kunt weer eens wat wijsheid aanboren die op dat moment wat minder beschikbaar was, laat ik het dus zo zeggen.
Mm-hmm. Ik vind dit wel interessant en wij hebben het ook hier heel vaak over gehad. Ja, de vraag zou zijn, hoe zou je het anders doen? En toch heb ik niet zo heel veel zin om daar, zeg maar, stel dat je nog in de toekomst. Hè, want ik ben het helemaal met je eens dat het een hele vijandige omgeving is. Het is heel veel druk, maar hoe zou het anders kunnen? Want ja, zeg maar... We hebben het nu eigenlijk heel veel gehad over wat niet, hè? Wat je liever anders had willen doen. Maar hoe dan wel?
Nou, weet je wat ik net ook aangaf? Iedereen gaat de politiek in met een ambitie en een ideaal.
Ja.
Gewoon het goed willen doen voor mensen. Je gaat niet voor je lollen 100 uur in de week werken. Echt niet. Dat doe je niet zonder drive. Dus er is dat ambitiedeel van ik wil iets in de partij. Dat heeft denk ik iedereen. Nou, niet iedereen denk ik, maar dat deel is er bij mensen in de politiek.
Van mensen maar wil je iets in de partij of wil je iets voor het land? Of voor
ik denk dat er die 2 dingen zijn. Dus ik noem het even... laten we beginnen met iedereen heeft een vergezicht voor het land.
Ja.
Iedereen wil de wereld mooier maken. Echt, iedereen die de politiek ingaat, doet het met dat doel.
Ja.
En dan heb je de persoonlijke ambitie, zeg maar. Die wordt aangewakkerd. Dus het is heel veel ego-kracht. Laten we het even zo noemen. Over wat over mij gaat. Over mijn plek. Er zijn verkiezingen en ik heb een hele leuke fractie. Maar ik wil wel lijsttrekker worden. Want ik vind dat ik het beter kan. En ik wil niet van die lijst af, want ik vind het hier fijn. En ik wil de wereld veranderen, dus ik wil mijn plekje in die fractie houden. Dus is heel
maar is dat ook niet, zeg maar, even die twee dingen uit elkaar? Want ik kan je helemaal volgen in de zin, zeg maar, oké, ik ben zeg maar de superman of de supervrouw die de wereld gaat redden, hè? Dus ik ga dat dan doen. Want ik zie het zo voor me, zo moet het worden, dit is de ideale wereld. En dan ga ik dat doen. Maar is dat ook niet iets wat later komt? Ik
heb want daar begint het niet mee. Daar begint
nee,
het
precies.
Niet mee.
Nee, precies.
Maar dat ben ik helemaal met je eens. Dus daar begint het niet mee. Het begint met verschil willen maken in de wereld. Laat het even zo noemen. Iedereen wil dat. We zien dat er iets misgaat. We zien lijden, weet ik veel. En iedereen vanuit zijn eigen perspectief, hè? Dus een liberaal die vindt dat er meer vrijheid moet komen en minder overheidsinmenging, maar ook vanuit het verlangen om verschil te maken en de wereld beter te maken.
Ja.
En iemand die wat meer vanuit de socialistische inslag is, die zegt tegenovergestelde, vanuit hetzelfde verlangen de wereld beter te maken, maar die zegt van ja, maar we moeten meer gelijkheid hebben. Om al die aberraties die we in de wereld zien te voorkomen en om het beter te maken. Dus iedereen wil verschil maken, de wereld beter maken. En dan komt inderdaad dat deel van eigenlijk die ego-activiteit, van die persoonlijke ambitie. En ik denk dat dat komt. En de een is daar gevoeliger voor dan de ander. Hè? Dus dat is ook echt zo. Er zijn mensen die hebben helemaal niet zoveel. Die hoeven niet zoveel met zichzelf. Die kunnen zichzelf uitstekend relativeren. Die hebben niet zo'n heel groot ego. Maar het bijzonder is nu net dat de mensen die politiek heel goed zijn, redelijk veel ego-kracht hebben. Om het maar zachtjes uit te drukken.
Heb je dat ook niet nodig om er te komen?
En dat heb je nodig om er te komen. En je hebt het ook nodig om mensen te overtuigen. Je hebt het nodig ook om 100 uur in de week te maken. Je hebt het ook nodig om elke ochtend in verkiezingstijden weer fris voor te staan. En weer. Dus het is een heel groot goed ook, die egokracht.
Ja.
Alleen heeft het ook het risico van dat het geperverteerd raakt. Dat het dus niet meer werkzaam is. Niet meer een toegevoegde waarde heeft, maar een rem wordt. En de context van de politiek maakt. Er zitten zoveel factoren in die omgeving van de politiek die dat bevorderen. Die het risico op dat perverse ego-gedrag vergroten. Dat is die voorkant van altijd in de schijnwerpen staan. Elke scheet die je laat wordt opgevangen. Elke huil en traan op je wang. En het sta je de volgende dag mee in de krant. Hè? Dus dat. Dus die enorme etalage. En die eagerness van media om vooral slecht nieuws te brengen. Dat is echt wel het probleem, vind ik ook, van deze tijd. Van media. Media zit diezelfde ego-activiteit. Die willen ook allemaal gewoon zoveel mogelijk lezers en het beste medium zijn. Ja, en mensen reageren neurologisch beter op gevaar dan op geluk. Dus daar zit het al in. Dus er zitten media op je die echt graag willen dat het helemaal misgaat. Want dan hebben ze een goed verhaal en dat vinden lezers fijn.
Ja.
Dus dat is één element. Maar dan het onveilige element van dat je vrienden en vijanden bent. Je bent bondgenoten met elkaar in je verlangen de wereld te veranderen. En met je fractie heb je ook een gelijke visie daarop. Of zoveel mogelijk gelijk, weet je wel. Ik zat met de VVD in een fractie. Hoewel ik wel inderdaad bij de JOVD gevormd ben. Maar misschien wil ik daar straks nog over hebben.
Ja, daar gaan we straks nog over hebben.
Misschien helemaal. Nee, dus je zit met gelijkgestemden en met die enorme drive en het verlangen om de wereld beter te maken. Het is leuk, weet je wel. Het zijn leuke mensen en het gaat over wezenlijke dingen, want je wil de wereld veranderen en je gaat dat met elkaar doen. En dan zijn er verkiezingen en dan is er maar plek voor zoveel mensen als er zetels zijn.
Ja.
En dan moet je weer jezelf onderscheiden van anderen. Want je moet eerst een motivatiebrief schrijven aan de kandidatencommissie, zorgen dat je je plekje behoudt, of zorgen dat je beter bent dan die ander.
Ja, je moet je ook een beetje, ik zeg het dan maar even plat, inlikken bij die mensen die in die commissie zitten. Dat gebeurt
als je verstandig bent, dan ga je wel inlikken. Nooit zo verstandig, maar als je sollicitatiegesprek hebt, verdiep je ook even in de mensen met wie je een gesprek hebt. Ja. En er zijn daar wat morele en amorele manieren voor. Nou, dat hangt ook een beetje af van je karakter, hoe ver je daarin gaat, zeg maar. Maar,
nou, ik hoop wel dat iedereen moreel blijft. Maar goed, de grenzen worden wel opgezocht.
De grenzen worden daarin wel opgezocht, laten we het zo zeggen.
Ja.
Dus er is altijd schaarste. En dat jouw belang, dat je moet opkomen voor je eigen belang. En afgescheidenheid. Dus het is ook die afgescheidenheid. Dus je bent een team met elkaar als je er zit. Nou, in één keer in de 4 jaar, als je geluk hebt, dan worden de verkiezingen gehouden. En dan begint weer de hele strijd dat jij op jezelf, je moet onderscheiden van alle anderen. En dan heb je nog de combinatie, het is gewoon hard werken, er gebeurt gewoon een boel, weet je wel. Er is een eindeloze stroom informatie waar je in moet lezen en waarvan je moet weten hoe het werkt. En dus het is gewoon hard, het is gewoon veel werk. zeg maar. Het is een verantwoordelijke plek vaak die je hebt in de politiek. En er, ja, er gebeurt veel. Het gaat over besturen van de stad of van een dorp of van een land. Of weet ik wat je zegt. Dat is iets anders dan dat je s'avonds de deur van je werk dichttrekt. En je kunt lekker met iets anders beginnen. En de volgende ochtend gaat altijd ook door, weet je wel.
Mm-hmm. Maar hoe kun je hier nou, zeg maar, want dit is wat er nu gebeurt. Want wij hebben het ook heel veel...
Nou, ik denk dat die omstandigheden, dat we daarin een... Nou, volgens mij gaat het over je eigen houding.
Oké.
Okay. Dat is, ik denk dat dat is... ik heb ook echt geprobeerd heel menselijk te blijven in die politiek. En mm-hmm. Heel erg reflectief te blijven. Gewoon zelfreflectief. Mm-hmm. Ik denk dat het misgaat als je niet meer bewust met jezelf bezig bent. Als je de contact met jezelf kwijt bent. En ik denk dat het ook... Nou, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat het belangrijk is dat je contact hebt met jezelf. Dat je eigen, goed gegrond in jezelf en je eigen moraliteit en je eigen waarden, wat je belangrijk vindt. Dat je daar trouw aan kunt zijn. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En de menselijkheid daarvan, dus de menselijke waarden, dat je daar trouw aan blijft. Dus dat je dat contact houdt met jezelf en dat je reflecteert op jezelf. En dat maar je ook dat... mensen van buiten, ja, want... organiseert die jou af en toe spiegelen.
Ja, precies. Want ik vraag me dat af of dat heel veel mensen dat wel doen. Want ik heb een keertje ook met andere politici gepraat. En ook wel echt hoog in de boom, om het zo te zeggen. En die hebben wel eens gezegd, reflectie, dat is zeg maar iets wat in het bedrijfsleven heel normaal is. Waar je in ieder geval één keer per maand of om zoveel tijd gaat zitten. En even gaat kijken, wat heb ik gedaan? Wat was goed? Wat kon beter? Dat gebeurt in de politiek niet of zelden. Hoe zie jij dat?
Ik denk dat dat zo is. Omdat er geen... mijn moeder heeft een heel grappig dingetje op de wc hangen. Als je geen tijd hebt om te mediteren, dat is juist het moment om te gaan mediteren.
Ja.
Dus als je geen tijd hebt, dan is het nodig. Maar je hebt geen tijd. Weet je wel? Je hebt geen tijd in die politiek. Zoveel werk, zoveel mediadruk, zoveel te doen. Dus het sneuvelt al heel gauw. Dus het is ik denk in de politiek juist een omgeving waarin... waarin je heel gauw denkt, nou, ik heb helemaal geen tijd om me met mezelf te verbinden en voor reflectie. Het is het eerste wat geschrapt wordt. Als je een heidag hebt staan met je team, weet je wel, en er is een spoeddebat, ja, dan wordt de heidag verplaatst, laten we het zo zeggen. Mm-hmm. En dat is bij het bedrijfsleven misschien ook, dus dat is misschien niet een helemaal volledige verklaring. Maar het is wel wat er van belang is. En ik heb dat ook voor mezelf wel georganiseerd. Ik heb ook echt mensen om me heen georganiseerd. Ik heb gezegd van, nou, hou me daar scherp op. Ik heb ook echt wel voor mezelf reflectiemomenten. Mm-hmm. Ook echt een coach. En, maar dat is niet heel gebruikelijk.
Nee.
Ik weet nog dat we in... Ik heb als voorzitter voortgangsgesprekken, een soort functioneringsgesprekken met de fractie geïntroduceerd. Dat was er helemaal niet. Gewoon geen gesprek.
Wat raar.
Ja, nu wel hoor. Nu doet Jesse dat met de partijvoorzitter wel. Maar dat mm-hmm. Ik heb dat geïntroduceerd toen. Dat was helemaal niet.
Dus is er überhaupt iemand die een soort van HR doet, zeg maar? Iets van human resources?
Weet je wat het is? Ja, er is wel iemand die HR doet. Maar die vooral weer op het verenigingsdeel. Kijk, politici hebben, en dat is anders dan het bedrijfsleven. Politici hebben een mandaat omdat ze gekozen zijn door de kiezer.
Ja.
Er is geen werkgevers-werknemersrelatie. En die is in het bedrijfsleven wel. Weet je wel, je bent in dienst van een bedrijf. Je wordt betaald, die staat op de payroll. Dus je krijgt gewoon je geld van een bedrijf.
Ja.
En dan heb je je aandeelhouders en je commissarissen en weet ik veel wat, die daar toezicht op houden. Dus je hebt een hele structuur. En in die politiek is dat niet. Want alle politici, die hebben een soort vogelvrije status, omdat ze gekozen zijn en mandaat hebben van de kiezers. En dat zijn niet de leden. Dus in die zin, toen ik het vertrouwen in Jolande Sap opzegde, had zij kunnen zeggen, nou ja, dat is mooi, beste Leen, maar ik heb zoveel mensen die op mij gestemd hebben. Weet je wel, dus, en daar zit, dat is echt anders in politiek dan in het bedrijfsleven op al andere plekken.
Ja.
En dat maakt dus dat de... er is in het bedrijfsleven en in andere organisaties, is er een soort bedding, is er een soort common ground, zeg maar. Een soort iets wat zo'n organisatie en alle onderdelen daarvan samenbindt. En in die politiek heb je dat niet, omdat er altijd die electorale component is.
Maar is common ground niet het ideaal, het idealisme? Is dat niet het common ground? Zeg maar, want waarom ga je bij de VVD of waarom ga je bij GroenLinks of bij de PvdA? Dat is toch omdat daar verschillende idealen of waarden achter zitten. Ja.
Waar we het net over hadden. Je begint met het ideaal.
Precies.
Je begint met de wens om het verschil te maken, de wereld te veranderen. En dan is er die ambitie die op allerlei manieren, dat ego-gedrag, wat op alle manieren geprikkeld wordt en ook pervers kan worden.
Maar de bedding zou toch moeten zijn dat je met z'n allen ongeveer een of soortgelijk idee hebt van hoe de wereld eruit moet gaan zien. Of ja. wil. Hè?
Ja.
En dat je daar met, zeg maar, in je eentje bereik je dat niet. Dus ga je het met z'n allen doen. Dus zit je bij een partij.
En maar dan... ik denk ook als je het hebt over wat is er dan nodig om het te doen, dat je daar veel meer aandacht voor zou moeten organiseren. Dus volgens mij gaat het over het individu, van heb verbinding met jezelf, dus ben belichaamd, heb gewoon de lijn met jezelf, met je eigen innerlijke kompas. Dat is nodig voor, ik noem maar even nieuwe, diep menselijke politiek. Ja. En dat je trouw bent aan je eigen waarden. En dat je daarop reflecteert en je laat coachen door en feedback organiseert van mensen om je heen. Dus dat je ja. gewoon reflectief blijft. En daarnaast het gezamenlijke wat van belang is. En dat gaat over, het gaat niet over kiezerswinst. Het gaat niet over electoraat. Het gaat inderdaad vanuit je diepste drijfveren die voor iedereen gelijk zijn. En in die zin, en inmiddels niet, maar dat heb ik eigenlijk altijd al gevonden. Eigenlijk alle politici die in die Tweede Kamer zitten, als we dat even als voorbeeld hebben. Die hebben allemaal drijfveer om de wereld mooier te maken. En ook als je daar over de partijscheidslijnen heen zou kijken, is er zoveel overeenkomstig. Ik verlang er echt heel erg naar dat we die overeenkomsten weer voor het voetlicht brengen. Mm-hmm. Maar ja, te beginnen maar met onze eigen fracties. Maar daarna kan het ook over de fracties heen. Want het zijn allemaal bevlogen mensen die vanuit diepe motivatie en hele mooie motieven en drijfveren zoveel van hun leven en hun tijd en hun aandacht geven.
Dus die mensen die er nu zitten, zouden die dat kunnen wat jij wil?
Ja, ik denk het wel. Want ik geloof in het potentieel van mensen. Dit is een menselijk potentieel. Dit is gewoon een menselijke mogelijkheid, weet je wel. We zijn het vergeten. Mm-hmm. Maar die potentie is er bij iedereen. Mm-hmm. Want we zijn mensen. En mensen hebben per definitie het vermogen om zich verticaal en horizontaal te verbinden. Met zichzelf, met het goddelijke, met gewoon diepe bewustzijn en grote weten. En met elkaar in de verticaliteit of in de horizontaliteit van gezamenlijkheid.
Precies. Ik kan je helemaal volgen. En ook in de zin dat, ik snap, je hebt echt verbinding met jezelf nodig, wil je echt iets kunnen manifesteren. Ja. Wat groter is dan jezelf. Maar hoeveel ja. mensen weten echt helemaal wie ze zijn?
Oké, ik heb het dus nu over de theoretische mogelijkheid. Dus iedereen kan het.
Ja, precies.
Want het is onze... Het is humankind, weet je wel. Het is onze menselijke species. Het zit in ons.
Het is de natuur.
Het is de natuur. Dus alleen zijn we het allemaal vergeten. En het zit ingepakt onder een heleboel angst. En toestanden. En weet ik veel wat. Ideeën vooral. Heel veel ideeën. Hoe het allemaal moet. Maar goed. De mens is in principe in staat om dat allemaal uit te pakken. En weer te komen bij zijn oorspronkelijke menselijk potentieel.
Ja.
Maar ik denk dat er in de politiek extra dingen nodig zijn, omdat die omgeving zo extreem zorgt voor die verpakking van die diepe menselijke natuur, zeg maar. Voor dat harnas wat je
En dat is eigenlijk de vergrootglas, hè, die dus daar ligt. Ja. Je hebt helemaal niet zoveel ruimte om jezelf te ontplooien. Dat moet je eigenlijk daarvoor hebben gedaan.
Ja, weet je, het is voor iedereen in het leven moeilijk om zichzelf helemaal te leven. Voor iedereen. Als ik naar mijn kinderen kijk, die mag ik ook ondersteunen. Van, lieverd, je bent precies goed zoals je bent. En als alle andere mensen stom doen, dan laat het lekker bij alle andere mensen. En je hoeft niet op alle andere mensen te lijken, je bent jezelf.
Ja.
Nou, dat is een kind van 9, weet je. Maar hoeveel mensen houden niet allemaal een of andere rare façade op als ze 's ochtends de deur uitstappen? Een pak aantrekken en een bepaalde taal gaan spreken en in een rol stappen. En 's avonds trekt ze een joggingbroek aan en ligt ze weer als vader of moeder op de bank en kunnen ze ontspannen. En zijn de kwaliteiten die ze de hele dag niet hebben laten zien, zeg maar. Dan bedoel ik niet het luien op de bank, maar gewoon de ontspanning en de menselijkheid en liefdevolheid. Ja, en dat is, ik denk dat wij in een samenleving leven die veel meer gericht mag zijn op wat ons bindt. Wat waarin wij hetzelfde zijn. En waarin we openlijk over liefde mogen spreken. En openlijk over verbinding met jezelf. En iets wat groter is dan jezelf ook. Mm-hmm. Dat staan mensen elkaar al überhaupt. Of dat staan veel mensen zichzelf al helemaal niet toe. Überhaupt niet. Weet je wel? Als je naar de winkel gaat al niet. Of op familiebezoek misschien al niet eens. Mm-hmm. En dan sta je in zo'n politieke arena met al die camera's op je gericht. En als je morgen niet als eerste de schriftelijke vraag hebt gesteld, dan denken die kiezers dat je een beetje lui niks zit te doen op hun geld. Dat is een beetje de...
Ja, ja. Dat is de gedachte.
Mindset. Ja, en dat maakt een soort dynamiek los in mensen. Ja, waardoor je voor je het weet in een hele verkeerde rollercoaster beland bent. Mm-hmm. En ik denk dat de oplossing is dat er veel meer mensen gaan staan in die diepe menselijkheid. En dit verhaal vertellen. Zeg, goh, ik wil in de kamer net zo zijn als ik thuis ben met mijn vrienden en met mijn familie. Ik wil net zo'n liefhebbende persoon zijn en zacht. En ook het niet weten. Dat vooral ook. Het niet weten. Het niet mogen weten. Ik weet echt zoveel niet. Ja, in die kamer krijg je een microfoon onder je neus. En moet je, als je weet ik veel wat, een doos van een of andere, een doos met een stuk hebt gekregen, moet je de volgende dag er al een mening over hebben. En een woordvoeringslijn.
En niet weten bedoel je ook letterlijk gewoon dat je gewoon af en toe zegt, ik weet het niet, zeg maar?
Ik weet het niet, ja. Er rust zo'n taboe op.
Ja, waarom?
Omdat we een idee hebben gecreëerd van wat sterke mensen zijn. En een idee hebben gecreëerd van wat je dus moet laten zien in die politiek. We hebben een idee van, we hebben een beeld van waar je aan moet voldoen. Een soort ideaalbeeld van een soort ubermens. Nou, het is niet eens een ubermens, een heel saai, vreselijk gemachineerd mens. Maar goed, we hebben een soort beeld van, nou, die politie, die weten altijd wat. Je weet het altijd.
Je hebt altijd een mening.
Altijd een mening. Ik zeg wel eens van, de politie zijn een soort standpuntenmachines. En waar ben je als mens, weet je wel? Mag je je verdiepen in iets? Mag je twijfelen? Mag je het gewoon echt niet weten? Mag je zeggen, goh, ik zie iets voor dit en ik zie ook iets aan de andere kant, ja. En politiek gaat tegelijkertijd over besluiten. Politiek is in essentie besluiten nemen voor andere mensen over wie wat wanneer krijgt.
Ja.
Dus het is ook de essentie van de politiek om besluiten te nemen.
Ja.
En om keuzes te maken.
Heb je het idee dat mensen dat doorhebben? Dat de politiek, zeg maar, ik vind politiek zelf heel belangrijk, omdat ik ook denk, ja, het gaat sowieso over jou. Je kan wel zeggen dat je niet over de politiek gaat.
Ja.
Maar zij beslissen wel voor jou en meer dan je denkt.
Ja. Ik heb laatst, ik weet niet meer wie er was, ik geloof een politicus in Zomergasten. Die zei, ja, het is zo jammer dat mensen denken van, ik heb niks met de politiek. Want de politiek heeft wel wat met jou.
Ja, precies.
Links of rechtsom. Het is gewoon alles bepalend. Gewoon, hoe wij met alles.
Maar ik denk dat het, zeg maar, dat het ook iets te maken heeft met wat jij nu net hier allemaal benoemt. Dat, ja, ik heb namelijk geen zin om naar een stel robots te kijken die stopcontacten en stekkerdozen.
En een gescript verhaaltje houden. Maar iedereen voelt toch ook dat het gewoon niet klopt, weet je wel? Wat ik zeg,
precies.
Voorkant en die achterkant. Ja, dan sta ik daar weer te lachen met Tovi Dibi en Jolande Sap. En iedereen die voelt gewoon dat het bogus is, dat het bullshit is, flauwekul.
Precies.
Nou, en het gaat erom, en ik had gewild dat ik dat, nou ja, ik vind terugkijken altijd onzin, maar. Ik ben ook echt de politiek ingegaan om bewustzijn te brengen. Ja, ik vind het ook wel pijnlijk om dan te zien dat ik daar ook sta. Het gaat allemaal hartstikke goed met Tovik en met Jolande. Lekker bewust.
Had je al deze dingen die je nu noemt, had je dat al bedacht voordat je de politiek inging?
Nee, ik ben alweer 8 jaar ouder geworden natuurlijk in de tussentijd. Nee, maar ik ben wel echt. Ik heb een keer een heel mooi interview gegeven waar ik ook echt heel trots op ben. Aan de linkerwang. Dat is een soort spirituele tak, van gelovige tak van GroenLinks.
Okay.
Een van de partijen waar GroenLinks uit voortgekomen is, ook de EVP, de Evangelische Volkspartij. Dus dat is ook echt ik noem het maar even, een spirituele tak van GroenLinks. Want er zijn dingen die groter zijn dan ik als mens, noem het God, maar noem het hoe je het noemen wil. En daar heb ik een heel leuk interview mogen geven over wat mij ook inspireert als boeddhist in de partijvoorzitterschap. En wat ik daar heb willen brengen, wat ik daar toen ging brengen, ik was net aangetreden. Ja, en dat ging ook over dit, over zelfbewustzijn, over ook een beetje een christelijk woord, over genade. Weet je, genade is een mooi woord. Genade gaat over iets dat je overgeeft aan iets wat groter is dan jij. En, en dankbaarheid, zeg maar. En dus dat heb ik echt wel willen brengen in die politiek. Reflectie en verbinding met iets wat groter is dan jij.
Is politiek ook groter dan jijzelf?
Zeker. Alles is groter dan mij natuurlijk, maar politiek ook.
Ja.
En ook in spirituele zin, hè? Niet alleen als een soort dynamiek die niet beheersbaar is. Hè? Vanuit de driedimensionale werkelijkheid is het groter dan ik, want het wordt. Het is een. Maar ik vind het hele leven, weet je, is een soort. En in boeddhisme heb je een heel mooi verhaal. Dat gaat over Indra's web. Indra's web is een web met allemaal spiegeltjes. En die spiegeltjes die weerkaatsen elkaar. En dan in die weerkaatsing van alles weerkaatst dat weer naar de volgende spiegel. En zo hangt alles met elkaar samen. Ik denk dat het hele leven zo is.
Ja.
Weet je wel, als jij de beroemde vlinder is de vlinder, hoe heet die vlinder? Vlinder van Lorenz, geloof ik, in de chaostheorie. Een vleugelslag van een vlinder kan de wereld veranderen. Ik heb nu echt een heel fantastisch mini-documentair gezien over de wolf die weer terugkomt in nationale parken in Amerika. Ik weet niet meer welk nationaal park. Maar die zorgt ervoor dat de stroom van rivieren weer verandert.
Oh.
Dus ja, het is een heel ingewikkeld... Nou, het is helemaal niet zo'n heel ingewikkeld verhaal. Maar omdat die wolf weer... er was gewoon veel te veel runderen waren er. Dus de biodiversiteit nam enorm af. Omdat er veel te veel van één soort waren. Die wolven die zijn natuurlijk vijand. En daardoor konden er weer veel meer verschillende bomen ontstaan. Veel meer flora, fauna. Veel meer andere dieren ook. En op een gegeven moment werd het gewoon veel beter voor de bodem. Mm-hmm. Waardoor de bodem veel robuuster was en niet meer inzakte. Waardoor de rivier niet meer meanderde, maar weer minder ging meanderen. Maar alles hangt met alles samen.
Ja, precies. Maar dat zou ook betekenen dat, stel dat jij weer de politiek in zou gaan, dat jij die vlinder kan zijn. Of die wolf, hè? Om het zo maar te zeggen.
En iedereen is de vlinder, hè? Alleen niet altijd met de beste gevolgen. Dus het is ook inderdaad... En ik denk, als we zeggen, wel, ik ben die wolf of ik ben die vlinder, en jij ook, en jij ook, en jij ook. Mm-hmm. Hoe kunnen we dan met elkaar zorgen dat die vleugelslag van ons leidt tot een goede wereld, die het welzijn van alle mensen dient?
Mm-hmm.
En volgens mij, als je daar het gesprek over hebt, ook in de aanloop naar verkiezingen, daar heb ik ook wel voor gezorgd, dat we ook zelfreflectie en ook dit soort beschouwingen onderdeel maakte van een profiel voor kandidaten. Maar over het algemeen worden politici geselecteerd op spitsvondigheid. En op verbaal vermogen, op uitstraling, op zichtbaarheid, hoeveel mensen je aan je bindt. En de meeste trainingen, ik weet niet of dat nog steeds zo is, ik vermoed van wel, gaat toch allemaal over presentatie, over debat. Ja, allemaal hele stomme dingen. Waarvan je denkt, jezus, doe ze een andere training. Laat ze hebben over menselijkheid. Laat ze hebben over kwetsbaarheid. Mogen we getraind worden in kwetsbaarheid? Ik vind dat werk van Brené Brown vind ik echt fantastisch, weet je wel.
Ja.
Die vrouw die heeft eindeloos veel onderzoek gedaan over de kracht van kwetsbaarheid. En ik vind een van die TED-talks is al redelijk oud. Maar dat zegt van, dan moest ik een TED-talk geven. En dan had ik een heel strak pak in de kast liggen. En toen dacht ik, als ik over kwetsbaarheid ga praten, dan moet ik mezelf ook kwetsbaar opstellen. Dus ik ga nu ook aantrekken waar ik me lekker in voel. En daar begint ze een van die TED-talks ook over. Van, hier gaat het over. Over, laat los al die ideeën dat je een raar pak aan moet. Of een weet ik veel, een strak pak. Of een indrukwekkend pak. Of een weet ik veel wat als je een optreden hebt. Kom as you are, weet je wel. En laat zien wie je bent en breng dat in.
Mm-hmm.
Nou, en als we dat in de politiek mogen gaan doen. En dan denk ik dat het een prachtige plek gaat worden. Waar vanuit heel veel werking uitgaat om de wereld mooier te maken. Want het is wel de plek waar het gebeurt.
Ja.
Het is een hele belangrijke plek. En het is eeuwig zonde dat die zo geperverteerd is geraakt. En het is ook heel zonde voor... Kijk, het is ook niet om met de vinger te wijzen naar al die vreselijk foute mensen die daar zitten. Die lijden ook allemaal. Die zijn allemaal terechtgekomen in iets... waar niemand met dat idee voor ooit geïnspireerd is geraakt om met politiek aan de slag te gaan. Ik was 13 toen ik bij de JOVD kwam.
Oh ja, laten we het daar even
Die moeten we nog doen, hè?
Ja. Nou, vertel even, want we hebben nu heel veel... We hebben een uur over GroenLinks gehad.
Ja.
Hoe ben jij ooit begonnen bij de JOVD? Waar woonde je?
Ik woon in Groningen. Of ik woon in Hoogezand. Dat is een dorpje bij Groningen. En ik zat in Groningen zat ik op het Willem Lodewijk Gymnasium. Zo'n heel klein gymnasiumpje. En ik was heel erg... Ik weet dat ik toen ik 12 was, wilde ik minister-president worden. Grappig, hè?
Wat leuk. Ik denk niet dat je de enige bent. Ik denk dat heel veel mensen dat
Ja, maar goed. Om te zeggen van... mensen die dat willen, dan ben je bezig met iets voor de wereld. Gewoon de wereld mooier willen maken. Dat was toch echt wat ik al heel jong wilde.
Ja.
En dit was dan het beeld wat ik daarbij had. Van als je dat bent, dan komt het goed. Mijn zoon zei laatst van... Eigenlijk zouden we één leider van de wereld moeten hebben. Gisteren zaten we het documentaire van David Attenborough te kijken. Mm-hmm. Of hoe we er toch een potje van hebben gemaakt de afgelopen eeuw. Als je naar de biodiversiteit kijkt. En hij is 11 en hij zei, eigenlijk zou je toch één leider van de wereld moeten hebben. En dan om de wereld weer beter te maken. Nou, daarom wilde ik minister-president worden toen ik 12 was, denk ik. En al die andere mensen willen ook om die reden ook minister-president worden of de politiek in.
Ja.
En ik weet dat ik gewoon, ik kwam in contact met mensen die hadden de filosofische commissie van de JOVD in Groningen. En ik was wel redelijk filosofisch aangelegd. Vond ik heel leuk om over de werkelijkheid en de waarheid te praten en filosofen. En zo begon het. Dus ik had een paar vrienden die dan, of kennissen, maar wij vonden elkaar op die inhoud van het filosoferen en van de filosofie. Maar
was je nou 13, zei je?
Ja, toen was ik 13, ja.
Dus je bent, want dat bedenk ik me nu net, hoe oud moet je zijn om lid te worden van de politieke partij? Of hoe jong?
Nou, de jongere partij is volgens mij vanaf, ik weet het eigenlijk niet eens.
Maar vanaf 13 al dan?
Ja, ik weet het ook niet meer. Oh, nou, ja, zodra ik lid kon worden, ben ik lid geworden. Ik weet wel dat deze jongens, die waren wat ouder. Eentje is heel actief geworden bij D66. Chris Jette. Heel grappig. En die zit, die zat een paar klassen boven mij. En er was een man, of een jonge student, voor mij een man, die leidde die filosofische commissie. Dat is een beetje een raar samengeraapt zootje mensen.
En hoe ging
dat? En dan gingen we filosoferen en het ging over het liberalisme en over liberale filosofen en over Thorbecke en over hoe je heel eigenlijk best wel redelijk ongewoon, denk ik, maar over hoe je de wereld inricht en wat waardevol is. En we filosofeerden met elkaar.
Heb je nog iets wat je daar echt, of een avond dat je echt herinnert, of een thema?
Nee, dat was namelijk echt iets met elkaar, weet je wel. Het was een klein clubje, ik denk met zo'n stuk of 4, 5 mensen.
Mm-hmm.
Ja, ik weet dat we het over Thorbecke hadden in die club. Maar op een gegeven moment was ik gewoon lid en ging ik ook naar congressen.
Van de JOVD?
Ja, ik ben echt enorm politiek gevormd door de JOVD. Echt,
Hoe was dat?
Ja, heel bizar gewoon. Dat was
ik zie jou daar helemaal niet lopen, maar goed.
Nou ja, stel je het je voor, ik geloof ook, ik weet niet of ik toen al... Ja, er liepen allemaal mensen met mantelpakken en chokers, weet je wel?
Ja.
Ja. Ik ben ook een hele corporale student geweest in Enschede. Als ik daar aan terugdenk, denk ik, jee, maar ben ik dat?
Oh.
Dat liep ik ook in mantelpakken met zo'n choker.
Ja.
Ik herinner me ook dat ik een choker had van de JOVD, van het geel met blauw. Dus ja, die heb ik ongetwijfeld ook omgehad. Dus dan liep ik daar als zo'n meisje van een jaar of 17, denk ik, in zo'n groot Van de Valk motel. Ergens tussen Rotterdam en ergens in Brabant. Als je het zegt, dan weet ik het. Met zo'n hele wonderlijke naam waar iedereen alleen maar komt voor dat congreshotel. Ja, en ik weet ook nog dat ze daar altijd een steentje hadden van het Oud-Strijderslegioen.
Wat is dat?
Ja, dat is ook zoiets. Iets heel conservatiefs. Inmiddels vind ik dat. Dat vond ik toen ook al hoor. Maar ja, er zijn mensen die echt de oude strijders, de veteranen helemaal in het zonnetje zetten van wat die allemaal betekent voor volk en vaderland.
Mm.
En die hadden dan ook weer aparte chokers en aparte pakjes en dingen die daar...
Dat was een onderdeel van de VVD?
Nee, die waren er altijd... Ja, ik denk... Nee, het was geen VVD, hè? Ho, ho. Dit is wel even een belangrijk punt. De JOVD was vroeger een onafhankelijke, liberale jongerenorganisatie.
Dat zegt elke jongerenorganisatie.
Iedereen... Nee, maar dat was echt waar. Zij waren niet verbonden destijds aan de VVD. Pas later, toen ik al niet meer lid was van de JOVD. Dus het is echt belangrijk dat het zo de boek ingaat. Nee hoor.
Okay, dat is...
Toen zijn ze bij de VVD gaan horen. En dan horen er ook een soort financiële stromen bij. Maar toen was dat niet zo.
En wat is
en
er...
ik was gewoon heel liberaal.
Ja.
En ik heb het heel erg gehad, het ging heel erg over de verzorgingsstaat en het eind van de verzorgingsstaat, dat het gewoon op deze manier niet door kon als het kon en wat dan een alternatief was. En de JOVD, ja, ik ben ook gewoon een liberaal. En toen ik ouder werd, toen, ik weet nog dat ik op vakantie ging in 2001 of zo, dus toen ben ik 76 geboren, toen was ik 25, al die tijd was ik lid van de JOVD. Mm-hmm. En toen ben ik die vakantie gaan doen en toen heb ik... maar ten doel gesteld om aan het eind van die vakantie te weten bij welke volwassen politieke partij ik ging.
Hmm.
En daar is GroenLinks uitgekomen.
Waarom?
Omdat ik een heel sociaal mens ben en een heel liberaal mens. En bij de JOVD was ik altijd degene die het sociale propageerde. En ik vond de VVD gewoon te conservatief ook, hoor. Dus dat was voor mij geen optie.
Mm-hmm.
Maar ik vond het liberale gedachtegoed van de JOVD heel prima. Want in essentie, en dat is wel grappig, zo is het ook begonnen met die filosofische commissie. Het liberalisme vind ik een hele mooie filosofie, een heel mooi uitgangspunt. Maar mensen vergeten er altijd iets bij, namelijk dat het gaat om het steunen van de sterkste. Eigenlijk even in mijn woorden zo, hè, dus pin me niet op vast, het is niet een soort geloofsbeleid, dus voor iedereen die zich daarin herkent. Maar het gaat om het weghalen van overheidsbelemmeringen om mensen hun volle potentieel te laten leven. En er zijn mensen die daar heel succesvol in zijn. En die moet je geen strobreed in de weg leggen als overheid. En die mensen die succesvol zijn, zeg maar de sterke schouders, de mensen die voorop lopen, die hebben de plicht om ook achterom te kijken en te zorgen voor wat kwetsbaar is.
Mm-hmm.
Dat hoort echt bij het liberalisme ook van oorsprong. Alleen is dat op een gegeven moment in vergetelheid geraakt en is liberalisme in sommige kringen verworden tot het recht van de sterkste. En ik vond de VVD, en dat vind ik nog steeds, die zijn ook nog heel conservatief daarnaast. Je hebt nog maar een paar VVD'ers, tegenwoordig weet ik het niet meer zo, maar Dijkstal was een echte liberaal, Van Aerts was een echte liberaal. Dat waren mensen die niet conservatief waren. Die mensen gingen vanuit het liberale gedachtegoed voor de VVD.
Mm-hmm.
Maar goed, voor mij was dat dus geen optie. En waarom ging ik bij GroenLinks? Omdat ik vind dat GroenLinks nog steeds de beste partij is. Omdat het uitgaat van gelijke kansen voor mensen. En dat is ook wel weer vanuit de filosofie van... Je hebt een hele belangrijke filosoof, Berlin heet die. En die heeft het over positieve en negatieve vrijheid. En negatieve vrijheid is dat je geen overheidsbeperkingen krijgt. Maar positieve vrijheid, en dat wordt vaak vergeten, is dat je kansen krijgt. Mm-hmm. Dat je de vrijheid krijgt als individu om je te ontplooien.
Mm-hmm.
Nou, en daarvoor is het wel nodig dat je mensen niet in de achterstand achterlaat. Want wij kunnen heel makkelijk zeggen, ik werk nu met heel veel mensen in kwetsbare buurt in Den Haag. En ik had net al even het voorbeeld van... hoe je brein, je werkbare geheugen achteruit gaat als je onder stress van overleven staat. Die mensen hebben geen vrijheid om een vol potentieel te ontplooien. En ik vind het wel belangrijk dat een overheid daarvoor zorgt. En dat is voor mij de solidariteitsgedachte die ik bij GroenLinks herken. Ja, en het liberale zit er ook in. Er zit de aandacht ook voor cultuur, aandacht voor diversiteit. Dus het is nog steeds helemaal mijn partij. Ik ben nog steeds lid. Ik ga ook ooit nog wel weer zo doen.
Heb je een idee op welke termijn?
Nou ja, wat ik je zeg. En daar hebben we het vaak ook over gehad. Ik verlang heel erg naar nieuwe politiek. Die veel menselijker is. En die niet meer partijgebonden hoeft te zijn. Maar zolang er politieke partijen zijn, is dat nog wel de weg die je moet bewandelen. Dus ik weet niet op welke termijn. Ik denk over een jaar of vier. Dan zou ik wel eens iets willen in richting... Ik hoef zelf, denk ik, ik weet niet eens of ik zelf in de Kamer wil of een actieve plek. Ik wil het wel helpen organiseren en het mogelijk maken. Maar als je het dan hebt over wat er nodig is, als je het hebt over belichaamde menselijke politici die reflectief zijn en kijken naar de overeenkomsten van wat ons bindt in ons verlangen naar een mooiere wereld, nou, dan wil ik daar heb ik wel initiatieven voor. Daar ga ik wel mee verder.
Ik zit eigenlijk aan te denken, we zouden een soort oproepje of zo willen doen voor mensen die het ook willen. Want ik denk, dit is misschien wel interessant als mensen denken van, nou ja, dat ze, als ze deze podcast heel interessant vinden en het verhaal en aanspreekt.
Dat vind ik heel leuk.
Ja.
Ja, en nu zou ik, als je dan volgens de oude politiek gaat, ga je dan een enorm goede strakke pitch geven. Maar dat ga ik niet doen, ik ga het gewoon vanuit mijn hart doen. Ik verlang echt heel erg naar mensen. Naar menselijkheid in de politiek. Waarin ik mezelf herken. En ook menselijkheid is ook die kwetsbaarheid. Het zijn geen standpuntenmachines. En ik hoor zoveel mensen zeggen, ik herken helemaal niets. Ik hoor mijn eigen stem niet in de politiek. Als ik er naar kijk, vind ik het niet om aan te zien. En mogen we weer mensen van vlees en bloed hebben? En mensen met liefde in de politiek. Mensen die focussen op wat ons verbindt en wat we allemaal vinden. In plaats van die piepkleine dingen waar we het oneens over zijn. Die we dan eindeloos gaan uitmeten in de politiek. Nou, en als je dat ook wil, als je dat verlangen, daar begint het mee, denk ik, met dat verlangen. Als jij ook verlangt naar meer menselijkheid en echte mensen in de politiek, dan mail mij dan. Ik denk dat een goede is. En dan ik ben heel erg aan het zoeken naar de vorm waarop we dat kunnen gaan doen. En ik ben ook steeds meer achter dat de vorm wel volgt als mensen met dezelfde verlangen en dezelfde intentie bij elkaar komen. En, met elkaar verbinden en verlangen uitspreken. En ook open zijn in wat van daaruit mag ontstaan. Ook weer vanuit dat niet weten. Politiek is zoveel groter dan wij zelf, hè? Dat zei je al.
Precies.
En als we dan ook nog de intelligentie van dat wat groter is dan onszelf, en dan intelligentie en wijsheid in de brede zin, zeg maar, dan wordt het prachtig. in de politiek en in dit land.
Ja, en ik denk ook dat het dat groter is dan onszelf. Dat kunnen we ook heel erg gebruiken om onszelf weer te ontwikkelen.
Ja, precies. Die David Attenborough gisteren in zijn nieuwste documentaire zei ook van... Ja, we hebben onze intelligentie zo gebruikt. Maar wat er nu nodig is, is wijsheid.
Ja.
En dat is de diepe wijsheid van ons eigen weten, zeg maar. Dat zit niet in dat hoofd. En zeker niet in een hoofd dat alleen maar bezig is met kamervragen, media en woordvoeringslijnen. Dat zit hier gewoon in ons lijf. Het zit in onze buik. Het zit diep in ons lijf, zeg maar.
Ja.
Het zit in je hart. En daar verbinding mee hebben. En het is ook buiten ons. Het is in de tussenruimte van jou en mij dat die wijsheid is. Zeg maar. En dat is echt zoveel groter dan wij. Ja, en ik verlang er zo naar om dat te mogen werking laten hebben. Als dat werking gaat krijgen. En dan juist op die plek van de politiek waarvan je nu denkt van, oh, dit is echt een vervelende plek, een nare plek. Het is echt de laatste plek waar dat kan. Maar juist op die plek. Ja, dat wordt prachtig.
Dat denk ik ook. Zullen we hem hierbij afsluiten?
Ja, ik vind het wel mooi.
Ja.
Ja.
Wil je nog iets zeggen? Wil je nog iets? Of denk je, nee, dit is het?
Nee, ik wil jou danken voor het leuke gesprek. Het is grappig ook om weer even helemaal... Ik vind het leuk dat jij even alles wat er in die 2012-periode gebeurd is... even allemaal weer op een rijtje hebt gezet. Dat had het voor mij ook weer terug. En dat is heel boeiend. En daar ben ik jou dankbaar voor. Voor mij ook weer, omdat... nog een keer weer door te leven en met de kennis en wijsheid van nu. Dus dat is mooi. Het is ergens ook helend. Dus ook dank daarvoor. En ja, en ik vind dank ook voor de gelegenheid om die oproep te mogen doen. Want daar verlang ik echt heel erg naar. Ik heb heel lang gedacht van, oh, politiek, daar hoef ik niks meer mee. Het was echt lelijk toen in 2012. Dat vond ik echt pijnlijk.
Mm-hmm.
En de politiek staat als een soort roze olifant in mijn kamer. En ik denk, ik ga er de hele tijd met mijn rug naartoe staan om te kijken, ik moet iets anders. Maar dit is wat ik kan, dit is waarvan ik weet hoe het werkt. En dit is wat ik te doen heb en waar ook dat enorme verlangen op zit. En wat ook zo nodig is. Iedereen die ik vertel over dit verlangen, die zegt, oh ja, mag het zo. Mag ik mensen zien? Mag ik mijn stem weer horen? In plaats van die standpuntenmachines. Mogen er mensen zijn die ten volle diep menselijk zijn en het beste doen. En dat ook weer dat verlangen waar we het over hadden. Hè? Het verlangen waar iedereen de politiek mee ingaat. Om de wereld mooier te maken. Om verschil te maken. Dat er weer veel meer mag zijn. Een soort bevrijding is het al. Dus dank.
Ja, nou jij bedankt. Ik vond het een heel mooi gesprek. En ik hoop dat er heel veel mensen gaan reageren op de oproep.
Yes, hoop ik ook.
En wie weet wat we dan over 4 jaar kunnen zien. Als er weer Tweede Kamerverkiezingen zijn, als het kabinet niet eerder valt.
En zo is het dan.
Hey, dankjewel.
Jij dank.
Exhale the bullshit. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast van Politiek Adem. Wanneer dat je geïnspireerd heeft, dan kun je mij helpen om ook anderen te inspireren. Om te laten zien dat de politiek zoveel meer is. Laat een review achter op iTunes. Hoe meer reviews de Politiek Adem podcast heeft, hoe beter de podcast door anderen gevonden wordt. En wat ik heel leuk zou vinden, is als je een screenshot zou maken wanneer je de podcast aan het luisteren bent en deze post op sociale media. Tag mij, zo inspireer je anderen en ik vind het heel erg leuk om te weten wie er luistert. Ik ben onwijs dankbaar dat je deze aflevering hebt geluisterd en tot volgende week. Inhale the trust, the love, stay true to yourself.